De kerkraad deelt u nog het volgende mee. Morgenavond vindt de afsluiting plaats van het catechisatieseizoen. Deze avond begint om 19:30. Volgende week zal evangelist Jeve Schoof uit Gent voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heere wil en wil leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 24, daarvan de versen 2 en 5. 24 vers 2, wie klimt de berg des Heren op en verhoogt o poorten nu de boog. 2 en 5 van 24. Wij stellen ons onder de tucht van de Heilige Wet des Heren. En in aansluiting daarop en ook ter voorbereiding op het schriftgedeelte zingen we uit Psalm 88, het 11e vers. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. En wat er verder volgt. Daarna lezen we Gods heilig woord uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Johannes 18, vers 1 tot en met 12 is de schriftlezing nadat we gezongen hebben Psalm 88, vers 11 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, en nog van hetgeen onder op de aarde is, en nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uws Gods, en dan zult gij geen werk doen, gij en nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilende dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. dit gezegd hebbende ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was in welke hij ging, en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwamen al daar met lantaarnen en fakkels en wapenen. Jezus dan wetende alles wat er over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: wie zoekt gij? En zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. En Jezus zeide tot hem: ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hem. Als zij dan tot hem zeiden: ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom: wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. En Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priester dienstknecht en hiel zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overste over 1000 en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. Tot zover.
Wij zijn deze Lijdensweken in het Lucas-evangelie aan het lezen. En we zullen ook nu daar de tekst uit lezen. Lucas 22. Maar zoals de andere keren zullen we daar ook de andere evangeliën bij betrekken. Lucas 22 vers 54a. Als uitgangspunt voor de prediking. Lucas 22 vers 54a. En zij grepen hem en leidden hem weg. We willen samen eerst de Heere gaan zoeken in ons gebed en hem bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. De voorbeden gedenken wij aan zuster Beukeman van Leeuwen, die nog in het intermezzo verblijft. In de dankzegging zuster Vlier Verbaas, die uit het intermezzo thuis mocht komen. Ruben Boer, die bij wie de behandeling is afgebroken, dus het heeft niet het gewenste resultaat gehad, is weer terug naar de Schutse in Kesteren. En dan doen we dankzegging voor Marco en Wilma Molenaar, die verblijd werden, Veldhoen heet zij, die verblijd werden met de geboorte van een zoon, Joas Sebastian. Zo kreeg hij de namen. En ik wil ook in het gebed gedenken, gemeente, ik werd gisteren door de kerkraad van Urk gebeld, dat ze mij daar enkelvoudig kandidaat hebben gesteld om beroepen te worden. Dat wordt vanochtend daar natuurlijk afgekondigd en daar wordt ook voorbeden voor gedaan, dus ik wilde dat ook nu vanochtend hier doen. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Almachtige, eeuwige, genadige God. Op deze eerste dag van de week vergunt u het ons om als gemeente samen te komen in uw bedehuis, onder de bediening van uw heilig woord. En als wij dan in het gebed tot u naderen, Heere, dan bidden wij u, wilt u ons gedachten geven van God en goddelijke zaken. Want wij zijn van nature uit de aarde aards. En onze ziel kleeft aan het stof en is vol van de dingen van de tijd. En dat hebt u ons ook zo geschonken. We mogen hier op de aarde zijn. En u hebt ons het leven geschonken met alles wat ook in dit leven door ons gedaan moet worden. De kinderen mogen naar school, ouderen zijn aan het werk, in het gezin of in de maatschappij, of zijn uitgeschakeld van het werk of hoeven niet meer te werken, maar geeft u ons ook weer allerlei dagelijkse bezigheden. U schenkt ons de levensmiddelen en we mogen ook inderdaad bezig zijn met de dingen van de tijd. Maar daar mag ons leven niet alleen mee vervuld zijn. En u wilt met name, Heren, dat wij ook ons zouden bezighouden waar onze ziel zo'n groot belang bij heeft. En zou u dan door uw Heilige Geest onze gedachten willen richten op die geestelijke, die eeuwige dingen. Op deze rustdag, de dag des Heren, nu we hier in dit huis des gebeds zijn. Dat alle aardse dingen, ook alle aardse beslommeringen en zorgen, maar ook de zegeningen en datgene waar ons hart zo vol mee kan zijn, even naar de achtergrond mag komen. Opdat wij bedenken mogen de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En Heren, dan hebben wij de geest van de genade der gebeden nodig. En wilt u ons die ook genadig en in rijke mate schenken, die een gebed in onze harten en op onze lippen mag leggen, dat als reukwerk voor uw aangezicht opklimt, geheiligd door de grote voorbidder, de Heer Jezus Christus, buiten wie wij niet tot u kunnen naderen. Heren, dat is een geheim. Dat plaatsvervangende en bekledende werk van de Heer Jezus Christus, daar zijn we van nature zo blind voor. En dat moet aan ons geopenbaard worden. En Heren, daar heeft u ook uw wegen voor, zo lezen we uit uw woord. En zo is het ook de ondervinding van uw kerk. Dat u niet alleen overtuigt van zonde, maar dat u ook liefde uitstort in het hart. Dat u spreekt door uw woord. En dat u het woord levend en krachtig maakt. Maar dat bij al die geestelijke bevindingen en ervaringen toch een onrust op de bodem van het hart kan blijven liggen. Heren, dat was in de harten van de discipelen zo. Die de weg van de borg niet begrepen. Die zo blind waren voor dat plaatsbekledende werk. En naarmate het Leiders evangelie voortgaat, hoe meer wij de blindheid van de discipelen zien opdoemen. En hoe ook de ergernis gaat toenemen. En u had het al voorzegd, Heer Jezus, gij zult allen aan mij geërgerd worden. En het is geschied, de ergernis. En Heren, dat zijn onbekende zaken ook in het leven van uw kerk. En als u in ons hart werkt, Heren, dan zal dat kruis toch ook zijn ergernis opwekken. Of het zal als een dwaasheid zijn, zo zegt uw woord. Voor de Grieken een dwaasheid en voor de Joden een ergernis. Want dat kruis, Heren, dat getuigt van het zwaard dat ontwaakt. Het zwaard van uw gerechtigheid. Dat de dood van de zondaar eist. En dat niet kan worden afgewend met wat ervaringen en wat bevindingen en wat tranen en wat gemoedelijkheden. En Heren, wat is dat een pijnlijke weg als uw kerk dat moet inleven. Als alles ingeleverd moet worden omdat dat zwaard ontwaakt. Maar Heren, wilt u ons toch in die weg leiden? Voor het eerst of ook opnieuw. Aanschouw toch uw gezalfde koning. Laat hem uw hart tot ons in liefde ontvonken. En dan kent u ons, Heren, zoals we hier in de kerk zijn. U weet in welke geestelijke gestalte wij hier zijn. In welke wangestalte dat het is. Omdat we nog zijn in onze natuurstaat, onbekeerd en onverzoend, blind, misschien in onszelf zo rijk, met aardse dingen of ook met vermeende geestelijke dingen. Dat we ons op de been houden met wat gemoedelijkheden of iets van dien aard. Maar Heren, wilt u geven en dan vragen we het wel tegen ons vlees in dat dat zwaard ontwaken zal. En dat we dat zwaard zullen zien. Van uw gerechtigheid. Opdat ook in die weg de Heilige Geest plaats zal maken voor die herder. Die er in de hof van Gethsemane te maken kreeg met dat zwaard van uw gerechtigheid. En waar hij op Gabbata en op Golgotha mee werd geslagen. En wat bleef dat een geheim, Heere, voor de discipelen zelfs tot na de opstanding toe. Maar toen begonnen ze de schriften te verstaan, toen gij hun verstand en hun hart opende. Heere, zoudt u het ook deze ochtend willen doen. Voor het eerst of opnieuw. En geven dat we geleid mogen worden. Terwijl de verstrooiing en de verwarring in ons hart misschien groot is. Maar dat de gestalte van Christus mag opdoemen uit de schriften. Dat hij mag oprijzen uit het woord. En geopenbaard en verklaard mag worden in onze harten. Zie ons zo aan in hem, Heere. En laat dat kruis van de Heer Jezus Christus ook deze ochtend weer mogen oprijzen. En in de prediking mogen worden gepredikt dat zijn bloed en zijn bloed alleen reinigt van alle zonden. Heere, gedenk ons in alle omstandigheden van het leven. U kent onze noden en behoeften, de ziekten, ernstig of langdurig, chronisch, lichamelijk of psychisch. U kent onze handicap, lichamelijk of verstandelijk of meervoudig. Hier in het gezin, maar ook wellicht als we elders verzorgd of verpleegd worden. Gedenkt u in ieder, Heere, die met vele moeite en zorgen door het leven heen moet. Met pijn, met ongemakken, met het proces van ouder worden. Als de gedachten en de krachten minder kunnen worden. Wat een zorgen zijn er ook om hen die ons lief zijn. Lid van de gemeente of daarbuiten. Gedenk rouwdragenden, Heere, die worstelen en tobben met de eenzaamheid, met het gemis, korter of langere tijd geleden. Een ouder iemand, een jonger iemand, tot zelfs een kindersterfte toe. Heere, u zijn al deze dingen volmaakt bekend. Ontfermt u zich over een ieder. We bidden u voor zuster Beukelman. Wilt u haar gedenken in intermezzo en geven dat revalidatie mag helpen, ook in haar terugkeer naar huis. En we danken u dat zuster Vlier door ook middel van die behandeling weer thuis mocht komen met wat aanpassingen in huis. Wilt u ook haar gedenken met haar man en geven dat ook deze weg toch gemakkelijker mag worden gemaakt. Ook in geestelijk opzicht bidden u dat voor hen beiden. Wij bidden u, Heere, voor Ruben die weer terug is naar de Schutse in Kesteren. De behandeling moest worden afgebroken en er was veel onrust. En hoe het nu moet, Heere, we leggen het in uw handen. En wilt u geven dat er toch stabiliteit mag komen. Ook door de medicijnverandering. En door de rust die er is in Kesteren. Wilt u hem gedenken, ook met zijn ouders. En geven, Heere, dat bovenal nu het oog op u geslagen mag zijn. Niet alleen op de middelen, maar op die grote middelaar. Die toch ook de eenvoudigen wil gadeslaan. En zijn hand tot de kleinen wendt. Wij danken u, Heere, dat Marco en Wilma Molenaar Veldhoen werden verblijd met de geboorte van een zoon. U heeft de kleine Joas het leven geschonken, broertje van Juda en Levi. We danken u dat Wilma door de bevalling heen mocht komen, dat ze alweer zoveel kracht mocht terug ontvangen. U hebt grote daden gedaan, Heer, in het leven van dit jonge gezin. Gedenkt u ze ook verder en geef dat bij de opvoeding van de kleine Joas uw woord zijn kracht mag doen. En dat ook in zijn leven die toezegging vervuld mag worden. Ik ben uw God en de God van uw zaad. Gedenk ook de grootouders, de familieleden die zich ook verblijden mogen in de uitbreiding van het gezin en de familiekring. En laat onze dankzegging voor uw aangezicht mogen opklimmen. Heren, dan bidden wij u ook voor het beroepingswerk dat op Urk ter hand genomen gaat worden, waarop de enkelvoudige kandidaatstelling is afgekondigd. Daar wordt gebeden, Heren, we willen het ook hier doen. Als er onrust komt in de pastorie en wellicht ook in de gemeente, wilt u, Heren, daarin toch ook uw leiding geven. En wilt u licht van boven schenken aan de gemeente van Urk, bij het uitbrengen van de stem, maar ook bij allen die ook hier in Barendrecht en ook in de pastorie daarbij betrokken zijn. U zendt uw dienaren toch wanneer en tot wie gij wilt. Heere, wilt u dat ook deze keer doen en geven dat u niet stil zult blijven ook in deze weg. En dat er ook gebed mag zijn, ook in de weg daarnaartoe. Gedenk ons zo, Heere, we leggen het voor uw aangezicht neer. Wilt u ons zo nabij zijn in het spreken en ook in het luisteren? Wilt u de boze binden, Heere? Geef dat onze gedachten mogen worden opwaarts geheven worden waar gij zit in de hemel. En waar gij vandaan ook uw hemelse gaven zendt. Vervul ons dan, Heere, met die gaven van de ontdekking, van de ontgronding, van de afsnijding uit Adam en de inlijving in Christus. En alles, Heere, wat u in uw genade aan uw kerk wilt schenken. Hoor ons gebed in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 74 en daarvan de versen 19, 20, 21 en 22. 74 vers 19. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Het 20e, dat elk verdrukte uw bijstand eens verlang. 21, reis op, o God, reis op, toon uw gezag. En het 22e, vergeet niet, Heere, die onverdraagbare hoon. Dat luid geroep van al uw weerpartijders. En wat er verder volgt uit 19, 20, 21 en 22 van Psalm 74. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven.
Oh.
Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij op Psalm 118, het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden, maar riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 118, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Afgelopen week hoorde ik van een godvrezende vrouw uit een andere gemeente dat zij een tijd lang niet naar het lijdensevangelie van de Heer Jezus Christus kon luisteren. Dat kon ze niet aanhoren. Ze vond het vreselijk. Als de Heer Jezus werd uitgeschilderd in die lijdensgang van Golgotha, Gabbata en Gethsemane. Ze kon het niet verdragen, dat lijden en dat bloed. En dat niet zozeer omdat ze medelijden had, dat kan natuurlijk ook. En net zoals die vrouwen in Jeruzalem, die weenden toen de Heer Jezus daar langskwam met dat kruis op zijn rug. Tranen van medelijden, omdat hij zo mishandeld werd. Het is ook erg, jongens en meisjes, als je dat leest wat er met de Heer Jezus gedaan is. Je kunt huiveren vanwege die zware geesel die hij heeft gevoeld. De klappen die hij heeft gekregen. Het kruis waaraan hij is vastgespijkerd. Daar moeten we nooit makkelijk over denken. Ook al horen we het nog zo vaak. Maar die vrouw die vertelde dat ze niet zozeer medelijden had en daarom niet kon luisteren naar de lijdensevangelie. Nee, ze zegt, ik ergerde me eraan. Ik ergerde me eraan. En ik denk, gemeente, dat ieder die iets van het genadeleven mag kennen, daar in meer of mindere mate iets van zal gaan herkennen. De discipelen hadden het ook. Het was hun voorzegd ook in het Matthäus-evangelie, zei de Heer Jezus. Gij zult allen aan mij geërgerd worden. En in het Grieks staat daar dan voor het woord ergernis skandalon. En daar horen wij ons woordje schandaal in. Nou, zo voelden die discipelen dat. Het is een schandaal dat hun meester, aan wie de wind en de golven gehoorzaam moesten zijn, die het hoofd van zijn hemels legermachten is, Psalm 24 die we gezongen hebben, dat hij zich laat binden. Een ergernis. Ze stoten zich daaraan. Ze struikelden erover. En dat had alles te maken, gemeente, de blindheid van hun geestelijke leven. Dat willen we met Gods hulp ook in deze geschiedenis gaan ontdekken. Hoe Jezus zich laat grijpen en zich laat binden. En daar horen wij twee gedachten in. Allereerst zijn toestemming om zich te laten binden. Hij beheerst de situatie. Hij wordt niet als een willoos slachtoffer gegrepen. Nee, hij staat er in koninklijke majesteit. Zijn toestemming. Hij vlucht niet weg. En hij verstopt zich ook niet in de bosjes en in de struiken zoals Adam in het paradijs deed. Nee, hij kwam vrijwillig naar voren. Hier ben ik. En hij stak zijn handen uit. Zijn toestemming. En ten tweede horen wij daarin ook zijn ontferming. Want hij zei tegen die bende, indien je naar mij zoekt, laat deze heen gaan. Daarin werd vervuld de profetie van Zacharia. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. En de schapen zullen verstrooid worden. De discipelen vluchten weg, maar ze mochten ook weg. Zij grepen hem. Dat hebben we gelezen als tekst. Waarbij ik, zoals gezegd, de andere evangeliën daar ook bij betrek. Twee gedachten. Zijn toestemming en zijn ontferming. Het tekstgedeelte, gemeente, verplaatst ons opnieuw in gedachten naar de Hof van Gethsemane, waar we de afgelopen lijdensweken al meer zijn geweest, waarin wij het bittere lijden van de Heer Jezus hebben gevolgd toen hij daar de drinkbeker van Gods gramschap kreeg aangereikt. We hebben hem tot 3 keer horen bidden: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar tot 3 keer toe hebben we hem ook horen zeggen: doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. We hebben hem beangstigd, verdrietig zien worden. En die bangheid en die angst die was zo groot dat zijn zweet tot grote druppels bloed werd, klontertjes bloed die afliepen op de aarde. En toen hij met grote ontzetting en verschrikking van die drinkbeker terugging naar zijn discipelen, die hij als het ware als soldaten op wacht had gezet om te waken en te bidden, om steun bij hen te zoeken, toen vond hij hen slapend. Hij stond er ook echt helemaal alleen voor. En mede doordat ze zo zijn gaan slapen, hebben ze niet gewaakt. En ineens staat daar die bende met soldaten. Ze horen in de verte rumoer, ze zien de fakkels dichterbij komen. Voorop loopt Judas, 1 van de 12, ze hebben we vorige keer gehoord. En hij grijpt de rechterhand van zijn meester vast. En hij drukt daar een kus op, zoals de discipelen altijd deden bij de rabbies. En dat was het teken voor die bende om aan te geven dat ze hem moesten hebben. En daar gaan we dan verder, gemeente. We zullen, zoals gezegd, die andere evangelie erbij nemen om dan van stap tot stap te kijken van wat is daar dan gebeurd en wat is er dan gezegd. De Heer Jezus die neemt het initiatief, zo blijkt uit deze geschiedenissen. Zoals gezegd, hij verstopt zich niet in de struiken zoals Adam dat deed. Hij vlucht ook niet weg. Nee, hij komt naar voren. En dan hebben we gelezen in Johannes 18 dat hij die vraag stelt. In vers 9. Wie zoekt gij? In vers 4 bedoel ik. Wist Jezus dat niet? Dat ze hem zochten? Natuurlijk wist hij dat staat er ook, wetende alles wat hem geschieden zou. Maar hij zegt het niet zozeer met het oog omdat hij het niet wist, maar hij wilde het hen horen zeggen. Hij zegt het met het oog op hen. Zij moeten het uitspreken. Wie zoekt gij? En dan klinkt het korte antwoord: Jezus de Nazarener. Nou jongens en meisjes, dat komen we vaker tegen in de evangelie. Dat mensen de Heer Jezus gezocht hebben. Ze zochten Jezus met hun kwalen, met hun vragen, met hun zielennood. Tot in de nacht kwamen mensen naar Jezus om hem te zoeken. Maar deze mensen komen niet om de Heer Jezus te zoeken vanwege hun zielennood en om onderwijs te krijgen. Nee, ze kwamen om de Heer Jezus te arresteren. En Jezus wist dat. En dan zegt hij het: ik ben het. En op het moment dat Jezus dat zegt, zo lezen we in vers 6, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Een moderne schriftverklaarder die zegt, dat was natuurlijk in de verwarring en in de consternatie. Zoveel mensen, ze struikelden over elkaar, ze wilden allemaal Jezus grijpen en ze liepen elkaar alleen maar in de weg. Nou jongens en meisjes, dat is niet wat hier staat. En hou je eigen maar gewoon aan wat de Bijbel zegt. En dan staat hier, toen hij dat zei, ik ben het, toen gingen ze achterwaarts. Die soldaten die kwamen naar voren lopen. Ze dachten, we gaan Jezus vastpakken en grijpen. Maar er was een onzichtbare hand die hield hen tegen. Ze konden niet verder. En die onzichtbare hand die drukte hen achterover. En daar vielen ze. Al die soldaten, die geharde Romeinse soldaten, die gewend waren om te vechten. En die stoere tempelpolitie, die gewend waren om hele menigten op afstand te houden. Daar liggen ze, met hun zwaarden en met hun stokken en hun fakkels. Daar liggen ze, plat op de grond, achterover gedrukt. En geen van hen is nog in staat om die opdracht uit te voeren waarmee ze gezonden zijn. Arresteer Jezus de Nazarener. Maar niemand kan de Heer Jezus vastgrijpen. Machteloos en krachteloos liggen ze daar als door die onzichtbare hand op de grond gedrukt. En de Heer Jezus toont hier zijn almacht, zijn controle. Hij beheerst de situatie. Want hij is meer dan die mens, Jezus van Nazareth. Dat was hij ook. Een waarachtig mens. Een rechtvaardig mens. Maar hij was ook sterker dan alle mensen. Hij was ook waarachtig God. En dat laat hij hier even voelen. Dat als ze hem zoeken en hem willen grijpen, dat ze dat niet kunnen doen, tenzij dat hij zijn toestemming geeft. Ze kunnen zich niet verroeren, ze kunnen zich niet bewegen zonder zijn wil. Begrijpen ze dat? Geloven ze dat? En dat Jezus hier zijn almacht toont en hen als het ware nog eens een laatste kans geeft. Bedenk goed wat je doet en wie je komt arresteren en tegen wie je je verzet. Een laatste gelegenheid om zich te bekeren, om terug te gaan. Begrijpen ze dat? Dat dit een laatste klop is op hun hart, ook op het hart van Judas? Nee, want ze krabbelen weer op. En opnieuw stelt Jezus dezelfde vraag. Wie zoekt gij? En ze geven weer hetzelfde antwoord. En dit bewijs van de goddelijke almacht, dat ze daar zo achterover op de grond lagen, dat heeft hen niet bewogen om God te leren vrezen. En als we daar, gemeente, even een moment bij stilstaan, bij die goddelijke almacht en bij die onzichtbare hand en bij wat die geharde soldaten hier meemaken, dat ze er allemaal op de grond vallen, dan worden we bepaald bij de goddelijke majesteit waarmee de Heer Jezus Christus bekleed was. Zijn goddelijke almacht. Dat ondervonden die soldaten en die tempelpolitie. En dan hoefde de Heer Jezus, jongens en meisjes, geen zwaard te gebruiken waarmee hij sloeg. Hij hoefde geen vuisten te gebruiken. Hij hoefde geen lichamelijk geweld te gebruiken. Hij hoefde alleen maar zijn stem te gebruiken. En dat met een enkel woord, in het Nederlands 3 woordjes, ik ben het, in het Grieks staan er 2, ego eimi. Letterlijk betekent dat, ik ben. En dat is opmerkelijk, gemeente, dat dat zo hier in het Grieks staat, in het Nieuwe Testament, want dat kom je eigenlijk nauwelijks tegen. Het is echt iets vanuit het Oude Testament. En als ik dat zo zeg, dat Jezus dus dit antwoord geeft. Ik ben. Waar denken we dan aan? Gemeente, dat roept de herinnering op aan de grote godsnaam uit het Oude Testament. Jehovah, Yahweh, ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. Die naam die horen we ook terug in de naam Jezus. Want Jehovah maakt zalig. Jehoshua, dat zit in de roepnaam van Jezus. En hij maakt zich hier bekend. Ik ben. En als hij die woorden spreekt, als hij zich bekend maakt in zijn goddelijke majesteit, dan is dat met zo'n kracht, met zo'n majesteit. Dan vallen die soldaten achterover op de grond en ze kunnen zich niet meer verroeren. En gemeente, Wij komen dat meer tegen de schrift. En ik denk alleen al aan die allergrootste dag. Aan de jongste dag, aan de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Als Hij komen zal in zijn heerlijkheid. Als Hij zijn almacht zal tonen. En als alle oog Hem zal zien. Ook zijn vijanden. En als Hij dan opnieuw zijn stem zal laten klinken. Ik ben. Ook aan diegenen die niet hebben gewild dat Hij koning over hen zou zijn. Ook aan hen die de handen aan Hem geslagen hebben. Hebben gegrepen. En Hem gekruisigd hebben. Die mensen die wel wisten dat Hij Jezus de Nazarener was, de koning der Joden, maar die niet hebben gebogen. Die mensen die zelfs discipelen van Jezus zijn geweest, maar nooit met waarheid in het binnenste. Die wel de weg der zaligheid hebben gehoord, maar die de weg nooit hebben betreden. Die de roepstemmen van God in de wind hebben geslagen. En die de goddelijke adviezen naast zich neer hebben gelegd. En die gebleven zijn wie ze zijn. Maleachi, de laatste profeet van het Oude Testament, die waarschuwt zulke mensen zo indringend. Voor die laatste, die grote dag waarop Jezus terug zal keren in zijn heerlijkheid op de wolken des hemels. Dan roept Maleachi uit, wie kan zijn toekomst verdragen? Wie zal bestaan als Hij verschijnt? Hier, gemeente, dit gebeuren in de Hof van Gethsemane zien we een glimp daarvan. Een voorafschaduwing, een schildering van wat er straks op die grote dag zal gebeuren. Wat zullen er dan veel mensen achterover vallen? Als Hij zegt, ik ben. Ik ben het die jij hebt afgewezen. Ik ben het in wie je niet hebt willen geloven. Ik ben het, wiens roepstemmen je in de wind hebt geslagen. Ik ben het, waarvan je niet wilde dat ik koning over je zou zijn. Ik ben het, die door u is ingeruild voor de dingen van de tijd en voor de dingen van de wereld, die veel belangrijker waren dan Jezus de Nazarener. En al zijn we dan met nog zoveel. In de Hof van Gethsemane was ook een grote bende van krijgsknechten. Maar één machtswoord van Jezus en ze liggen op de aarde. De miljoenen. Als ze Hem zien. En als Hij spreekt. Niet één van de soldaten kon blijven staan. Niet één van de vijanden van de Heer Jezus zal kunnen bestaan. O zondaar, zondares, hier in de kerk of thuis. Dit is om van te huiveren. Als we nog niet hebben gebogen voor koning Jezus. Als we nog voor eigen rekening leven. Als we nog onverzoend zijn. Onbekeerd. Zie toch naar deze geschiedenis. Zie toch wat hier gebeurt. Hoor toch naar de stem van de Zoon van God. Als Hij spreekt. Heb je nog nooit voor de Heere gebogen? En heb je nog nooit vanuit de nood van je ziel geroepen? Och Heere, och weert mijn ziel toch door U gered. O God, wees mij de zondaar toch genadig. Ben je daar nou totaal vreemd aan? Ben je nog zo uit de aarde aards? Leef je nog zo voor het hier en nu? Gaat je hart nog zo uit naar de wereld en naar de zonde? huiver dan als je deze geschiedenis leest. Kijk nog eens naar die soldaten, daar liggen ze achterover. Plat op de grond. En ze kunnen niks beginnen. Jongen of meisje, zie jij jezelf daar al tussen liggen? Ouderen, zul je dan achterover vallen als Jezus op de wolken verschijnt en als Hij zegt, ik ben. Heere Jezus, gemeente, geeft hier aan die krijgsknechten, aan die soldaten, nog een laatste gelegenheid. Bekeer je toch. Keer je terug van deze heilloze weg en van deze al verloren strijd. Keer terug, zondaar in ons midden. Het zou zomaar de laatste keer kunnen zijn dat je de stem van Jezus op deze wijze hoort. Dat Hij zich aanbiedt. En dat Hij zegt, ik ben het, ik ben Jezus de Nazarener. En wie is Hij dan? Hoe wordt Hij ons in het evangelie geschilderd? Laten we luisteren, gemeente, naar één schriftwoord uit Handelingen 10. Maar Lucas schrijft, belangende Jezus van Nazareth, die het land rondging, goed doende. Ze brachten de zieken tot Hem en Hij genas hen die met allerlei onreine geesten bezet waren. Ik ben Jezus, de Nazarener, zo zegt Hij deze ochtend hier in Barendrecht, die je krankheden kent en liefderijk geneest, die uw zonden, al waren ze als scharlaken, wit wil maken als de sneeuw, en al waren ze rood als karmozijn. Mijn bloed reinigt van alle zonden. Ik ben Jezus de Nazarener, de zaligmaker, de enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Soldaten, hoor toch. Judas, luister toch. Jongen of meisje, man of vrouw hier in Barendrecht, hoor toch. Ik ben het. Ik ben Jezus de Nazarener. De bende krijgsknechten hoort in deze woorden een laatste nodiging. Een laatste verkondiging van het evangelie. Ik ben Jezus. Gemeente, Hij zegt het zelfs tegen deze vijanden. Die met brute goddeloosheid en met de moordzucht in hun hart Jezus komen arresteren. Als Hij het nu tegen zulke mensen zegt, ik ben Jezus. Zou Hij het dan niet zeggen tegen een arme zondaar, die in hun nood en in hun ellende tot Hem gaan leren roepen uit de diepte? Zou Hij dan tegen bekommerde en verslagen harten niet willen zeggen, ik ben het. Ik ben uw heil. O zeker, want Hij is vol van ontferming, vol van genade, goeddoende. Dat brengt ons ook bij de tweede gedachte, behalve dat Hij hier toestemming geeft. En Hij laat hier zijn majesteit blijken en dat zij niets, maar dan ook niets kunnen doen zonder dat Hij hun de gelegenheid geeft, zonder dat Hij hun toestemming geeft. Maar daar ligt een tweede, gemeente, ook een verkondiging in van zijn ontferming. Want Jezus zegt niet alleen, ik ben het. Maar Hij zegt ook, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En Hij gaat als het ware beschermend en ontfermend voor zijn discipelen staan. Jezus komt vrijwillig naar voren. En Hij strekt zijn handen uit. En zij grijpen Hem. En ze binden Hem. Hij vraagt niet, waarom zoeken jullie mij dan en wat heb ik dan misdaan? Wat is mijn misdaad? Zeg eens waarvan ik beschuldigd word. Noemen ze meisjes, de Heer Jezus vlucht ook niet weg. Hij verstopt zich niet. Hij verzet zich ook niet. Het is geen worsteling daar in die hof van Gethsemane. Als die handen hem vastgrijpen, dan probeert hij ze niet los te rukken. En die soldaten die hoeven hem niet naar de grond te werken en hem daar vast te binden tegen zijn wil in. Nee, hij blijft daar gewoon staan, heel rustig. En hij steekt zijn handen vooruit. Indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan. En gemeente, dan moeten we goed begrijpen, dat is geen verzoek. De Heer Jezus vraagt niet om een soort compromis, een soort compensatie van nou oké, dan geef ik mij over. Maar mag ik dan vragen, alsjeblieft soldaten, laat dan mijn discipelen gaan. Ze hebben er niks mee te maken. Je zoekt mij toch? Nou, laat hen dan gaan. Zullen we dat afspreken? Nee, opnieuw, zijn goddelijke majesteit. Laat deze heen gaan. Het is een bevel. Het is een eis. En ook al proberen die soldaten dan nog wel deze of gene te pakken, maar ze krijgen ze niet te pakken, want ze moeten ze laten gaan. Het is een bevel van de Heer Jezus Christus. En het is ook daarom, gemeente, dat hij Petrus terecht wijst. Petrus, jongens en meisjes, die pakt zijn zwaard en die slaat erop los. En hij slaat het oor van een van de dienstknechten van de hoge priester af. Malchus, zo wordt hij genoemd in Johannes 18. En Jezus berist hem. Hij wijst hem terecht en hij zegt, Petrus, steek uw zwaard in uw schede. Want wie het zwaard opnemen, zullen door het zwaard vergaan. En dan geneest hij die Malchus. Hij pakt dat oor en hij drukt het aan het hoofd van Malchus en alsof er niks gebeurd is. En zo maakt de Heer Jezus die zwaardslag van Petrus ongedaan. Want eigenlijk, jongens en meisjes, zou Petrus nu gearresteerd moeten worden. Eigenlijk zou Petrus nu ook meegevoerd moeten worden. Want hij had zich verzet tegen de rechtmatige overheid. Maar Jezus bestraft hem. En hij heelt Malchus, zodat die hele misdaad er niet meer is. Petrus mag en moet ook heen gaan. Laat deze heen gaan. En dan gebeurt het, gemeente, waar ik de preek ook mee begonnen ben. En wat we dan in het Matthäus-evangelie lezen. Als Jezus dit doet, als hij zijn handen uitstrekt en als hij Petrus bestraft en als hij Malchus heelt en als hij zegt laat deze heen gaan, dan lezen we in het Matthäus evangelie in hoofdstuk 26. De Heer Jezus had het al voorzegd aan de paasmaaltijd. Jezus zei tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan. En de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Nu gaat in vervulling wat Jezus gezegd had. Voordat ze Gethsemane binnengingen. Jullie zullen je ergeren. Jullie zullen je aan mij stoten. En dat gaat hier gebeuren. Die discipelen die begrijpen niet dat hun meester zich zomaar vrijwillig overgeeft aan die soldaten. Zoals ik in het begin ook al zei. Hun meester. Die maar sprak tot de golf en tot de wind en ze waren stil. Hun machtige meester. Die zieken genas, die duivelen uit had gedreven. Die zelfs doden opwekte. Dat hij zich gewillig laat binden. Hij, het hoofd van de hemelse legermachten. Waarom doet hij dit? Ze zaten nog zo vol met hun eigen gedachten over het koninkrijk der hemelen en de zaligheid en hoe dat opgericht moest worden. Ze begrepen er niks van wat Jezus hier deed. Zo vol van hun eigen invulling van hoe dat koninkrijk van God er zou moeten komen. Er was totaal geen plaats voor een lijdende en stervende middelaar Gods. En Jezus die zegt dan ook in Matteüs 7, 26 vers 31. Want er is geschreven. Ik zal de herder slaan. En de schapen der kudde zullen verstrooid worden. En dan wijst de Heer Jezus op de profetie van Zacharia. Het 13e hoofdstuk. Er staat in het 7e vers geschreven. Zwaard ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is. Spreekt de Heer der Heerscharen. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Hier ontwaakt het zwaard. Maar wat is het zwaard? Wat hier in Zacharia staat, waar de Heer Jezus naar verwijst. Nou, dat is het zwaard van Gods gerechtigheid. Gods rechtvaardig oordeel. Over overtreders van de wet. Gods wet eist straf. Als die wet overtreden wordt. De ziel die zondigt, zal sterven. Dat is dat zwaard. En dat zwaard wordt hier gezien in Gethsemane. En dat zwaard dat wordt gebruikt om Christus te gaan slaan. In de hof van Gethsemane, daar gaat dat zwaard ontwaken. Dat lag al die duizenden jaren als het ware te slapen. Het zwaard van Gods gerechtigheid. Dat de mensheid had moeten treffen. Dat de mensheid had moeten verderven. Dat heeft al die duizenden jaren daar liggen slapen. In afwachting van deze grote herder. Van de Heer Jezus Christus. En nu gaat dat zwaard ontwaken. Als daar die bende krijgsknechten aankomt. Niet zozeer op last van Caiaphas. Maar die bende die wordt gestuurd door God. Hij staat erboven. Hier gaat het goddelijke heilsplan in vervulling. Hier gaat het gebeuren wat er geprofeteerd is. Wat God gezegd heeft. Zwaard ontwaak tegen mijn herder. Dat zegt God. En mijn metgezel, zijn zoon, een metgezel van eeuwigheid, die door de Vader wordt uitgezonden om geslagen te worden met het zwaard der gerechtigheid. En nu dat moment gemeente is aangebroken, nu treedt de herder naar voren. Nu komt Christus met uitgestoken handen. En zegt, ik ben het. Sla mij maar. En hij zegt het niet tegen die soldaten, indien gij dan mij zoekt. Maar hij zegt het tegen zijn vader. Tegen die grote rechter. Die recht moet spreken. En die de straf moet uitvoeren. Indien gij dan mij zoekt. Sla mij. En laat deze heen gaan. Heen gaan. Het Griekse woord gemeente wat er gebruikt wordt in Johannes 18. Dat is goed vertaald. Maar je mag ook vertalen. Laat deze vrij uitgaan. Dat gaat nog net wat dieper, dacht ik. Laat ze los. Laat ze vrij. En gemeente, dat was nou wat die discipelen niet begrepen. Dit begrepen ze niet. Laat ze los. Laat ze vrij. Dat kwam, gemeente, omdat ze zo blind waren voor gerechtigheid. En daardoor zo blind voor de weg van de borg, van de weg van deze enige herder, de metgezel van God. En als we het Leidensevangelie lezen, gemeente, dan zien wij dat die blindheid en dat die ergernis van de discipel alleen maar groter wordt. Het begint al als de Heer Jezus voor het allereerst zijn lijden gaat aankondigen. Dat vinden we in Matteüs 16. Dat is die geschiedenis dat de Heer Jezus vraagt aan de discipelen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dan krijg je allemaal antwoorden. Jeremia, Elia enzovoorts. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan geeft Petrus het antwoord: gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Van toen af, zo staat er, begon Jezus te verkondigen dat hij moest lijden en sterven. En wat zegt deze Petrus dan? Heere, wees u genadig. Dat zal u geenszins geschieden. Dan gaat hij ervoor staan. Zijn onbegrip, zijn blindheid, zijn ergernis komt hier naar voren. En dat gaat heel het evangelie door. Naarmate de Heer Jezus dat meer gaat preken, naar die mate gaan de discipelen zich steeds en meer aan stoten. Ze begrijpen het niet. En ze ergeren er zich aan. En dat bereikt hier zijn dieptepunt. Het is een schandaal. Zo leeft het in hun hart. Dat Jezus dit laat gebeuren. Blind voor de gerechtigheid van God. En gemeente, ik zei al, dat wordt in meer of mindere mate herkend in het leven van hen die het genadeleven kennen. Als de Heer in een mensenleven gaat werken, zo weten we uit de schriften, dat is ook de ervaring van Gods kerk vandaag de dag. Nou ja, dan kennen we dat. De Heer overtuigt van zonde. Zonde wordt zonde en schuld wordt schuld. Maar de Heer stort ook liefde uit in het hart. En wat een bewogen tijd is dat. Als het woord daar gaat spreken, als de Heer de psalmen laat spreken. Als de snaren van je ziel trillen. Als het woord kracht doet. Als je een belofte van de Heer krijgt. Een bewogen, rijke tijd waarin de Heer bijna elke zondag wel spreekt. En dat kan echt wel een poosje duren zo. Dat je van kracht tot kracht mag voortgaan. En dat je denkt dat het zomaar de hemel binnengaat. Door die ervaringen, door die zoete bevindingen, de zoete tranen enzovoorts. Maar dan kan het zomaar ineens anders worden. Dat kan zijn doordat een oude zonde de kop opsteekt, zomaar onverwacht. Dat je overvallen wordt door dat kwade. Kan zijn dat er een nieuwe zonde in je leven binnenkomt, waar je niet op bedacht was. Het kan zijn dat alles gewoon aan het opdrogen gaat. Dat de psalmen niet meer spreken, dat het woord dicht blijft, dat je de binnenkamer maar moeilijk kunt vinden. Dat de kracht eruit gaat, dat de smaak eruit gaat. En je probeert je natuurlijk wel met alles wat in je is in een bepaalde gestalte te persen. En je zingt die psalmen nog die je zo dierbaar zijn geworden. Je leest en herleest die teksten nog eens. En je spreekt met deze en met gene. En je ijvert en je probeert van alles te doen om dat maar vast te houden. En toch, ondanks al die dingen, het blijft zo onrustig in je hart. Geen vrede. En geen rust. En dan kun je gaan twisten met God. Want de zaligheid raakt uit het zicht. En dan begrijp je het niet. En dan kan er zelfs iets van een ergernis komen. Want die discipelen, die schapen, die werden verstrooid. En wanneer gebeurde dat nou? Wanneer werden ze nou verstrooid? Wanneer gingen ze nou op de vlucht? Wanneer lieten ze Jezus nou in de steek? Wanneer gebeurde dat, die verstrooiing? Toen ze de weg van de zaligheid niet meer begrepen. Toen ze het niet meer begrepen. Toen ze het niet meer konden zien. Toen dat zwaard ontwaakte en toen dat zwaard Christus ging treffen en hij werd gedood. In die verwarring en in die verstrooiing gingen ze op de vlucht. En gemeente, is het ook niet diezelfde verwarring en diezelfde verstrooiing die je tegenkomt in het hart van een bekommerde zondaar, die dacht dat hij alles wel een beetje wist al. Nadat hij een paar nachten had wakker gelegen, nadat hij een paar teksten had gekregen, nadat hij een paar psalmversen had leren lief krijgen, dat het zo wel de hemel zou binnengaan. Petrus dacht ook dat het allemaal binnen bereik was. Zalig zijt gij Simon Barjona. Maar hoe verder dat het ging, hoe minder dat hij wist. En het ging op het laatst helemaal mis. En zo is het nog. Als de Heilige Geest, gemeente, de borg aan je hart wil openbaren, dan gaat dat voor je gevoel helemaal mis. Want als hij plaats gaat maken in het hart voor Christus, dan raak je helemaal in verwarring, helemaal in verstrooiing. En je gaat al meer je onkunde inleven, al meer je onwil, al meer je onmacht. En je komt te liggen in de banden. Banden van de dood. Banden van de zonde. En banden van de gevolgen van de zonde. Een bange kerker doet mij zuchten, zegt Heman in Psalm 88. Ik kan die banden niet ontvluchten. Zijn er die dat herkennen? Die ondanks alles wat je hebt meegemaakt en ondanks alles wat je gehoord hebt, niet meer weet hoe je zalig moet worden. Dat het je kan ergeren als de Heere het zwaard laat zien. Het zwaard van de gerechtigheid. De ziel die zondigt, die zal sterven. Je raakt alles kwijt. En je gaat twisten met God. Heere, waarom gaat het nou zo? Waarom is het nou niet genoeg dat ik veranderd ben? Waarom is het nou niet genoeg dat mijn leven verbeterd is? Waarom is het niet genoeg dat ik die en die psalm gekregen heb? Of die in die tekst. Waarom is mijn bekommering niet genoeg? Waarom is mijn verandering niet genoeg? Waarom word ik steeds onbekeerder en steeds onrustiger? Waarom is er geen zoetheid meer in mijn tranen? Waarom is er geen zoetheid meer in mijn gebeden en in heel mijn leven? Waarom is het nou niet genoeg? Waarom moet het nou zo gaan? Gemeente, in het leven van Gods kerk ontwaakt het zwaard. God laat het zwaard zien. Betaal mij wat u schuldig bent. God kan de zonde niet ongestraft laten blijven. En het kan niet zo zijn dat al die zonden weggestreept worden met wat tranen en wat gebeden. En dat we wat compensatie aan de Heere geven voor een verbetering. En dat we met wat gemoedelijkheden en met wat ervaringen en met een psalm of een tekst, en ik doe daar niet min over, begrijpt u dat mij goed, gemeente? Zo bedoel ik dat echt niet. Maar je kan wel eens denken dat als je eens een psalm krijgt en als je eens een tekst krijgt, dat je zo de hemel binnen kan. Petrus dacht het ook. En het met alles kwam die om. En hing die boven de hel toen hij de Heer Jezus had verloochend. En hij wist het niet meer. Maar hij wist één ding. De wet, de overtreding van de wet eist de dood van de zondaar. Het woord gerechtigheid. Dat krijgt betekenis. En dan wordt het beleefd in het hart. En daar werkt de Heilige Geest echt op aan. Zo gij in het recht wilt treden. En gadeslaan mijn ongerechtigheden. Dan kan ik niet bestaan. En mijn gerechtigheden die zijn als een wegwerpelijk kleed. Daar kan ik ook niet mee bestaan. En als dat de bevinding, als dat de ervaring is van een arme zondaar of zondares hier in de kerk of thuis, hoor dan eens. En zij grepen hem. En zij bonden hem. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en die mijn metgezel is. Ik ben het. Zo zegt Christus, zo zegt deze metgezel tegen zijn vader. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Vol ontferming staat hij beschermend voor zijn kerk. Mogen ze achter hem schuilen. Hij zal de klappen opvangen. Hij zal de straf dragen. Hij zal de vloekdood ingaan. En dan is God inderdaad rechtvaardig, gemeente. Als hij het zwaard op de herder laat vallen. Als hij de zonde straft aan deze metgezel. Dan wordt dat niet meer gestraft aan diegenen die achter die metgezel hebben leren schuilen. God straft de zonde niet tweemaal. En als er dan zijn in wie hart de woorden van Psalm 116 geschreven staan. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. O, zie dan op deze gewillige borg, die zijn handen vrijwillig heeft uitgestoken, vol ontferming. En die zegt, ik ben het. Ziet, hier ben ik, zondaar. Zondares, ik ben Jezus de Nazarener. Dan laat de borg dit woord horen. Juist als we zo gekneld liggen in die banden, juist als we te maken krijgen met dat zwaard van Gods gerechtigheid. Maarten Luther die zegt ergens, toen ik bij het licht van Gods genade mezelf een beetje leerde kennen, toen zag ik de grootste verrader en de grootste vijand, dat is Maarten Luther. En is dat niet de ervaring, gemeente? De grootste verrader, dat ben ik, want ik heb in het paradijs God verraden. En ik ben overgelopen naar de vijand. God verlaten, God vergramd, God verdriet gedaan. Gemeente, als je dat mag zien, dat de Heer Jezus Christus zijn handen uitstrekt en als hij gebonden wordt, ja, dan val je ook. Dan val je ook. Dan val je niet achterover, maar dan val je net als Petrus aan de knieën van de Heer Jezus. En dan zeg je, Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Of net zoals Johannes op Patmos, toen ik hem zag, in die majesteit. Toen viel ik als dood, nee, niet achterover, maar voorover, aan zijn voeten. Dat is een verschil. En als je nou voorover mag vallen, buigen mag onder het recht van God mag toevallen, dan mag je daar liggen, totdat Jezus zijn hand tot kleine wendt. Dat staat ook in Zacharia 13. Ik zal mijn hand, dat zegt Christus, ik zal mijn hand tot de kleine wenden. De kleinen, dat is Gods volk, zo zegt de kanttekening. Dan strekt hij zijn gebonden, zijn doorboorde hand naar die kleinen. En dan zegt hij, vrees niet. Ik ben uw heil alleen. Dan zegt hij dat tegen een Petrus. Na die vreselijke verloochening, die naar buiten ging en bitter weende. En Jezus kwijt was. Dan zegt hij dat tegen Maria Magdalena, die zegt, ze hebben mijn Heere weggenomen. Ik ben het. In de worsteling van de ziel, met dat zwaard der gerechtigheid, treedt deze borg naar voren. En laat hij zijn gebonden handen, zijn doorboorde handen zien. Zie op hem. Dan wordt hij in alles even dierbaar. En nog, laat ik Maarten Luther maar eens spreken, gemeente, dat tot slot. Als je dat mag zien, als de geest daarmee aandringt in je hart. Als dat woord van vanochtend gebonden wordt op je hart. Ik ben het. Indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan. O, zei Maarten Luther, dan breekt je hart in 1000 stukken. Vanwege dit wonder van zijn plaatsbekledende, borgtochtelijke lijden. Ik voor u. Dan mag een ziel in de ruimte gaan. Amen. Wij bidden u, wilt u zelf de stille naprediker zijn? Uw woord, wat gepredikt is, met uw zegen en uw geest achtervolgen. Bij oud en jong, klein en groot, we hebben allemaal die borg nodig. Die herder die dat zwaard van uw goddelijke gerechtigheid heeft opgevangen, die geslagen is tot aan de bittere dood van het kruis toe. Die gebonden is, opdat wij zouden worden ontbonden. Hij onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in het gericht Gods zouden worden vrijgesproken. Heren, laten deze woorden kracht doen in ons leven. Schenk ons het geloof, gewerkt door uw geest, geoefend door uw geest in onze harten. En doe ons zien en steeds meer zien, heren, van die borggerechtigheid van Christus. Want buiten hem is er toch geen gemeenschap met u mogelijk. Maar in u, Heere Jezus Christus, dan is er een volkomen verlossing, een volkomen zaligheid, een volkomen vereniging met de rechter, met de Vader, met de eeuwige, drie-enige God. Wees met ons het verdere van deze rustdag. We willen met de kinderen van de zondagschool zijn. En ook de leiding. En gedenk ons ook deze middag. En breng ons ook weer bij elkaar. Om dan ook na te denken over het slot van de catechismus, het woordje amen. Heere, geef ons heilige nieuwsgierigheid, heilbegeerd om hiervan te horen. En breng ons in getrouwheid vanmiddag bijeen. Hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 7 zingen wij tot slot. Met een binnen het hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.